Wij lezen uit Johannes 17, de eerste 10 versen. We beginnen elke keer weer vanaf het begin van het hoofdstuk te lezen tot en met het gedeelte dat vanavond aan de beurt is. Johannes 17, ik lees uit de Telos-vertaling de nieuwste versie daarvan, nog maar kort uit. Johannes 17, vers 1, dit sprak Jezus. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u hebt gezonden. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwen en u hebt ze mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Want de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en waarlijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik, maar voor hen die u mij hebt gegeven. Want zij zijn de uwen, en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. Tot zover lezen we uit Gods woord. Het is 23 december. Dat betekent vlak voor kerst. En u zult misschien nog heel wat kerstpreken te horen krijgen. Het is voor dominees weer een drukke tijd. Vandaag twee keer, morgenavond, dinsdag, woensdag. En het gaat elke keer over hetzelfde. En je denkt, wat is er nog voor nieuws aan toe te voegen? En daarbij heb je er ook natuurlijk die ons haasten te vertellen dat kerst natuurlijk allemaal wel mooi en aardig is, maar dat het uiteindelijk toch gaat om Goede Vrijdag en Pasen. Of, anders aangepakt, dat het toch niet zozeer gaat om de eerste komst, maar dat het vooral voor ons ook gaat om de wederkomst. Allemaal waar. Allemaal waar. En toch, als het gaat om de vergelijking tussen kerst en Pasen, dan vraag ik wel eens, ik vroeg het vanmorgen ook in Leeuwarden, en ik vraag het hier ook weer, wat is nou een groter wonder? Een dode die weer levend wordt of God die mens wordt? Eigenlijk kun je dat niet vergelijken misschien. Maar toch, God die mens wordt. Zoals dezelfde apostel Johannes het al gezegd heeft in Johannes 1 vers 14. Het woord, dat is dat woord waar de eerste verzen over gaan. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Van dat woord staat geschreven, het woord is vlees geworden, is mens geworden. Hij heeft maar niet een menselijke gestalte aangenomen, nee dat ook, maar het gaat verder dan dat. Hij is mens geworden om het tot in eeuwigheid te blijven, zoals hij ook God blijft tot in eeuwigheid. Dat is een onbeschrijfelijk wonder. Gedeeltelijk hebben wij dat bij de eerste verzen ook al enigszins overdacht, de eerste 5 verzen. Dus als ik in herhaling val, ach het is al 2 maanden geleden, dan zult u mij dat wel niet euvel duiden. We hebben dan ook gesproken over de Heer Jezus als God en mens, omdat hij als mens in vers 5 de heerlijkheid ontvangt die hij bij de Vader als de goddelijke Zoon van eeuwigheid al bezeten had. God wordt mens. Kun je ook zeggen, God heeft de mens Jezus Christus in deze wereld gezonden. Zo op het oog klinkt dat eigenlijk niet verkeerd. Maar Johannes 1 heeft het dan over heel iemand anders. Er was een mens van God gezonden. Zijn naam was Johannes. En ook vandaag zijn er vele mensen in de wereld gezonden door God. En toch is dat niet hetzelfde als wat er met God de Zoon is gebeurd. God heeft maar niet een mens gezonden, God is mens geworden. En tegelijkertijd moet je ook zeggen dat in de mens Christus Jezus de volheid van God woonde. Ik heb u eerder gezegd, we hebben het hier over mysteries waar we zo dicht mogelijk proberen bij te komen. Omdat de schrift zelf ons daartoe uitdaagt en tegelijkertijd zijn we nogal bevreesd om ook maar een stapje te ver te gaan. We proberen het mysterie te benaderen. Maar Kolosse 1 en 2 zeggen dat de volheid van de Godheid in die mens Christus Jezus woonde. En we voegen eraan toe, die mens is tegelijkertijd zelf God de Zoon. Ik zeg het nog een keer. Ik maak het zelfs nog iets moeilijker. De drie-ene God, want dat is de volheid van de Godheid, woonde in de mens Christus Jezus. En die mens was tegelijkertijd in eigen persoon de Zoon van God. God de Zoon. Maar hier in het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, gaat het nog een beetje anders. En dat is niet hetzelfde. In vers 8b staat: zij, dat zijn de discipelen, de twaalven, hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Hier spreekt de Zoon tot de Vader. De eerste avond heb ik al benadrukt dat de titel hoge priesterlijk gebed eigenlijk niet zo gelukkig is. Want dan is het de mens die voor Gods volk tussen beiden treedt bij God. Maar hier is het de Zoon die spreekt tot de Vader. Maar dat is niet hetzelfde. Het gaat over hetzelfde, maar het is toch een benadering van een heel andere kant. Een goddelijk persoon spreekt tot een goddelijk persoon en niet een mens tot God. En die zegt, u, de Vader, hebt mij in deze wereld gezonden. Hij is maar niet een groot profeet. Er zijn heel wat christenen, wij zouden ze misschien vrijzinnig noemen, die best willen erkennen dat de Heer Jezus een heel bijzonder, een uniek mens was. Gezonden door God. Hij droeg zelfs de titel Zoon van God, zo bijzonder was hij. Maar een van de sleutelvragen, als je ze nou aan de tand zou willen voelen, is: geloof je dat hij van eeuwigheid bestaan heeft als de Zoon bij de Vader? Dan vallen al heel wat mensen door de mand. Erkennen dat God hem gezonden heeft, een bijzonder mens, een profeet, dat is tot daar aan toe. Maar de Vader die de Zoon in deze wereld zendt. De Zoon die van eeuwigheid af in de schoot van de Vader was en dan in deze wereld wordt gezonden. Het is zo goed van de Heer dat hij hier zegt, zij hebben erkend dat u mij heeft gezonden, want wij denken onmiddellijk, wat hebben ze daar nou van beseft? In die paar hoofdstukken daarvoor stellen ze zulke domme vragen. Maar ja, ze hadden de Heilige Geest ook nog niet. Maar ze maakten ook ruzie over wie de meester van hen was. Dat was toch echt het vlees. Wij zouden ze eigenlijk niet zo'n geweldig rapportcijfer geven. En hij zegt twee fantastische dingen van hen. Hij zegt, ze hebben erkend, dat betekent zoveel als herkend, ingezien, beseft, dat u de Zoon in de wereld hebt gezonden. En helemaal aan het eind van onze pericoop zegt hij, ik ben in hen verheerlijkt. Dat is ongelooflijk. Het gaat er niet om wat je er allemaal van gesnapt hebt, wat je ervan gezien hebt. Ze wisten het met hun hart. Dit is de Zoon van de Vader die in deze wereld is gekomen. Er is een heel merkwaardig vers in Johannes, ook weer in Johannes 1. Ik geloof dat ik het daar nog niet eerder over gehad heb met u, en anders moet u mij opnieuw vergeven. En dat is vers 18. En dat kennen we heel goed in de bekende versie, Johannes 1, Vers 18, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Maar dit is de lezing in de jongere handschriften, de oudste handschriften, en zo staat het hier in de voetnoot, die lezen, God, de enige geborene, God die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. De enige geborene, wij zetten er dan komma's tussen, de enige geborene, God die in de schoot van de vader is. Nou, ik kan me zo goed voorstellen dat deze lezing zo vreemd was, zo vergaand, dat men dat veranderd heeft, de enige geboren zoon. In het Grieks is die gemakkelijk te maken, die fout. Ik denk dat dit de oorspronkelijke lezing is, ook al is die nog zo moeilijk. Er was een enige geborene van de vader. Natuurlijk, dat was de zoon. Van eeuwigheid in de schoot van de vader. Maar die zoon was evenzeer God als de vader God is. De enige geborene God, namelijk God de Zoon, die in de schoot van de vader was, die heeft God bekendgemaakt. Niemand heeft ooit God gezien. Zelfs Mozes niet, ook al hebben hij en anderen in het Oude Testament glimpen van de heerlijkheid van God opgevangen. Maar ze hebben hem nooit gezien in wie en wat hij werkelijk is. Dat kon ook nog niet. Het kon niet in het Oude Testament geopenbaard worden dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is. Dat kon pas toen de Zoon daadwerkelijk zelf in de wereld is gekomen en ons dat geheim heeft ontvouwd. Hij die als de Zoon in de schoot van de Vader was en evenzeer God was als de Vader God is, net zo goed als de Heilige Geest, hij is in deze wereld gekomen, hij is mens geworden en hij heeft door zijn woord het ons bekendgemaakt. Zoals je een kolossaal geheimenis kunt bekendmaken aan simpele zielen zoals wij zijn, niet alleen maar beperkt van verstand, maar ook beperkt eigenlijk van geestelijk inzicht. Ook al hebben wij Pinksteren achter de rug, is de Heilige Geest ons geschonken. Mensen die eigenlijk toch er nauwelijks aan kunnen tippen wat hier gezegd wordt. De Heer Jezus zegt tegen de Vader, want hij gaat voor hem pleiten, hij gaat voor hem bidden. Hij gaat zijn zorg en liefde toevertrouwen. Hij zegt, dit zijn de mensen die het hebben begrepen. Terwijl wij de wenkbrauwen fronsen en zeggen, die 11 of die 12, die hebben het begrepen. Zij hebben erkend dat u mij in de wereld hebt gezonden. De Vader zendt zijn Zoon. Niet slechts, God zendt een mens. En als het dan ook staat in vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, dan is dat totaal anders dan wat Abraham heeft ontvangen van de Heere God, enige kennis over wie God is. Wat Mozes heeft ontvangen, die de naam Yahweh geopenbaard krijgt, hoewel je die ook al bij de aartsvaders vindt, maar ook de bijzondere betekenis van die naam Yahweh. De ik ben. Dat betekent ik ben er voor jou en ik ben er altijd voor jou. En ik ben jouw trouw wat er ook gebeurt. Ze hebben diepe openbaringen over God ontvangen. Maar als de Zoon zegt, ik heb uw naam geopenbaard, dan gaat het niet over de naam Yahweh. Dan gaat het niet over de naam El Shaddai, de Almachtige. Dan gaat het niet over de naam El Elyon, de Allerhoogste. Wat is het dan wel? De Zoon die de Vader openbaart. En ik heb u eerder gezegd, dat eigenlijk voor veel christenen, ook orthodoxe christenen, een nauwelijks bekende waarheid is. Ik weet niet of ik dat eerder gezegd heb, maar wat er staat in het Onze Vader, wat notabene tot het gebed van de christen is geworden, wat ik altijd verwonderlijk heb gevonden, want er staat niets in dat gebed dat een orthodoxe jood ook niet zou kunnen bidden. Hebt u dat wel eens gerealiseerd? Er staat niets specifieks in dat gebed dat een Jood niet zou kunnen bidden. Dus niet specifieks christelijk. Maar het Onze Vader waarmee dat gebed begint, is hetzelfde waarmee menig Joods gebed begint. En dat betekent niet meer dan onze schepper en onze onderhouder. Dat is niet de openbaring van de Vadernaam. Het is niet zo dat de Heer Jezus pas zijn discipelen voor het eerst heeft leren bidden onze Vader. Of ze het al voor die tijd deden, weet ik niet. Maar in ieder geval doen de Joden het vandaag al vele, vele, vele eeuwen. In allerlei liederen. Avinu, Malkenu, onze Vader, ons God. Zo beginnen belangrijke gebeden. Dat is niet, ik heb hun uw naam geopenbaard. Dat is de eeuwige Zoon die van eeuwigheid in de schoot van de Vader was. En die ook weer in de schoot van de Vader is. En in feite die de schoot nooit verlaten heeft. Die ons verteld heeft over zijn relatie tot de Vader. Wat geen Abraham en geen Mozes en geen David en geen Jesaja ooit hebben geweten. Ze hebben begeerd in die dingen te mogen inblikken, zegt de apostel. Zegt de Heer Jezus ook zelf met andere woorden. En ze hebben het niet gezien. Want de Heer Jezus moest in deze wereld komen. Om ons dat te onthullen. We hebben dat laatste nog een keer, helemaal tegen het einde van dit hoofdstuk, in vers 26. Maar de Heer Jezus tegen hen zegt, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Maar er is een merkwaardig vers waar ik u aandacht op wil vestigen in Matthäus 11. En dat merkwaardige, dat is niet zozeer de inhoud, die is ook heel bijzonder. Maar je zou dit vers niet in Matthäus verwachten, daar ga ik nou niet over uitweiden. Maar je zou zeggen, dit is nou een echt Johanneïsch vers. Het lijkt wel verdwaald uit het Johannes-evangelie, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is zo opmerkelijk. Johannes, Matthäus 11, vers 27. Alles is mij overgegeven door mijn Vader. Daar komen we zo ook op terug, want dat staat ook in ons gedeelte in Johannes 17. En dan, niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. De Zoon is in deze wereld gekomen om de Vadernaam te openbaren. Wij zijn natuurlijk allemaal gereformeerd of niet zo evangelisch dat als wij zeggen waarvoor is de Heer Jezus in deze wereld gekomen om verlossing van onze zonden te brengen. En dat is ook waar. U is heden geboren Christus, de heiland, de verlosser. En tegelijkertijd is dat zo eenzijdig. Het is een heel belangrijk facet, maar wel een van de weinige, een van de verschillende facetten. Waarom horen we nou nooit eens iemand zeggen, de Heer Jezus is in deze wereld gekomen om ons te onthullen wie God werkelijk is. Vader, Zoon, Heilige Geest. Hij heeft ons de Vadernaam geopenbaard. En uiteindelijk heeft hij ons ook pas aan het einde, na zijn opstanding, zelf in de betrekking tot die Vader gebracht. Want hier wordt elke keer gesproken over de Vader en over de onthulling van de Vadernaam, maar er wordt nooit gezegd, die Vader is onze Vader. Wel in het onze Vader, maar ik heb u gezegd, dat heeft ook een heel andere betekenis. En dat staat al helemaal aan het begin van het evangelie, in de bergrede, in Matthäus. 6. Maar hier is dat niet zo. Want hier gaat het om een heel andere betekenis van de Vader. Pas na zijn opstanding zegt de Heer Jezus tot Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Overal moeten nu bellen gaan rinkelen, klokken gaan luiden. Want dit is voor de eerste keer in de geschiedenis dat het hier gezegd wordt. Die Vader, de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon, is door de Heilige Geest mijn Vader geworden. Ik vaar op tot mijn Vader die nu ook uw Vader is. Als ik het zo mag uitdrukken, daarvoor moest hij die de Zoon van de Vader is door de dood heen gaan. Het waarachtige goddelijke leven dat in hem is, moest door de dood heen gaan. En het is nu opstandingsleven. En dat opstandingsleven deelt hij met zijn discipelen. Hij blaast op hen en hij zegt, ontvangt Heilige Geest, zonder lidwoord, want de persoon van de Heilige Geest komt pas in Handelingen 2. Ontvangt Heilige Geest. En zo worden zij kinderen van de Vader. Op een manier die ver uitgaat boven dat onze Vader die in de hemelen zijn. Alle christenen, protestanten en katholieken, evangelische en gereformeerden, spreken allemaal dat onze Vader uit. En het is een woord van de Heer Jezus, maar hij vertelt het aan zijn discipelen als die nog maar kinderen zijn, beginnelingetjes. Ik zou bijna zeggen, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar het is een kindergebed. Het paste bij het stadium waarop ze geestelijk toen stonden. Als orthodoxe Joden. En wij mogen, als we tot de Vader bidden, weten dat we tot hem bidden die de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon is en die nu ook onze Vader door het geloof is. Wie de Zoon heeft als het leven, die heeft... Nee, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Zo zegt Johannes dat in 1 Johannes 5. Als de Zoon jouw leven geworden is, de opgestane Zoon, dan is zijn Vader ook jouw Vader. Ik denk daarmee, vrees ik te moeten zeggen, dat heel veel christenen deze diepe openbaring van de Heer Jezus, ik heb hun uw naam geopenbaard, nauwelijks echt beseffen. Ik zeg niet dat we het helemaal kunnen snappen wat het allemaal inhoudt, maar op zijn minst beseffen wat hij wil zeggen. Mijn Vader, van eeuwigheid mijn Vader. Als jullie mij als het leven ontvangen, is dan ook voortaan jullie Vader. En mooi dat Matthäus 11, daar zegt hij datzelfde. En hij zegt ook, niemand kent de Zoon dan de Vader. Hij zegt niet, en aan wie de Vader hem wil openbaren. Dat zegt hij wel omgekeerd. Niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Dat wil zeggen, de Zoon komt om de Vadernaam te openbaren. Maar omgekeerd niet. Het lijkt alsof het mysterie van de Zoon nog groter is. In een zekere zin is dat ook zo, want de Zoon is mens geworden. Niet de Vader, niet de Heilige Geest. De Zoon is mens geworden. We hebben twee kolossale problemen, daarom is er ook zoveel aanval op. Het ene probleem is dat van de drie eenheid. Eén God... En toch, Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God en toch is er maar één God. Maar er komt nog dat tweede machtige probleem bij. Jezus is God en mens in één persoon, waarachtig God en waarachtig mens. Ik heb u de vorige keer verteld over Chalcedon, 451 na Christus. Zo lang heeft de kerk ermee geworsteld voordat ze een formule hadden bedacht die dat enigszins kon benaderen. Een betere formule hebben we ook nog nooit kunnen vinden. Eén persoon. Twee natuur. Het is een machtig mysterie. En u zou kunnen zeggen, waarom zal ik me er druk over maken om dat mysterie te begrijpen? Wel, er is ontzettend goede reden voor. Omdat het gaat over uw Vader. Als u door het geloof bij de Heer Jezus ingelijfd bent, gaat het over uw Vader. Het gaat niet alleen maar om de vraag of u mag weten verlost te zijn door het bloed van Christus. Dat is iets wat Christus voor u gedaan heeft, wat u door hem ontvangen hebt. Het gaat om of het om zijn persoon mag gaan in uw leven. Niet alleen maar om wat hij voor u gedaan heeft, maar om zijn persoon, de Zoon van de Vader. Waarachtig God en waarachtig mens in één persoon. En als God de Zoon bidt hij hier tot de Vader, voor zijn discipelen en indirect daarachter schuilgaand ook voor ons. Ik denk, ik weet het nog niet zeker, maar morgenavond mag ik preken in de gereformeerde kerk in Garderen. Dat is op een steenworp afstand van hier. Om 10:00 s'avonds. Nou ja, de katholieken komen pas om 12:00 bij elkaar, dus mogen nog van geluk spreken. En ik denk dat ik ga hebben over het woord van de engelen. Ere zij God, een vrede op aarde, mensen welbehagen. Maar ik weet dat pas zeker op het laatste nippertje. Maar het meest heb ik nagedacht in deze weken over dat laatste zinnetje. In mensen een welbehagen. Ook daar is de grondtekst weer onduidelijk. Dat je kunt zeggen in mensen een welbehagen, maar ook in mensen van het welbehagen. Dat zijn twee lezingen, het scheelt in het Grieks maar één lettertje. Maar voor de betekenis maakt het niet veel verschil. Het zijn mensen van Gods welbehagen. Voor hen is dat heil. En hier gaat het over de gegevenen van de Vader. En beide lijken in dezelfde richting te wijzen. Er is zoiets als de uitverkiezing. En dat is ook zo, want dat staat duidelijk in de Bijbel. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Efeziërs 1 vers 4. En nog heel wat andere plaatsen. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. Voorbestemming. Predestinatie in het Latijn. Voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Betekent dat nu dat Gomaris dus toch gelijk had? U hebt dat vast wel meegekregen, ook al ligt Dordrecht een eindje hier vandaan, dat wij herdenken dat daar precies 400 jaar geleden die synode werd gehouden, van november tot mei. Dus aanstaande mei, dan vierden we de afsluiting. 400 jaar. En Gomaris zei, uitverkiezing betekent het is alles 100% Gods werk, de mens kan er niets aan toevoegen. En Arminius, die trouwens al overleden was toen, maar zijn volgelingen zeiden, het is ook een zaak van verantwoordelijkheid van de mens. Na 400 jaar is het eigenlijk heel simpel geworden. Soms moet je er lang over doen. Katholieken en protestanten deden er 500 jaar over om te ontdekken dat ze met rechtvaardiging uit het geloof in feite hetzelfde bedoelden. Namelijk, je wordt gerechtvaardigd door geloof alleen, maar het moet wel een echt geloof zijn. Hebben ze precies 500 jaar over gedaan. 1999 kwam de verklaring. En hier hebben we ook 400 jaar over gedaan. En toen kwamen we eruit. En dat is de redding van zondaren is 100% een zaak van Gods soevereine genade. En ook 100% een zaak van menselijke verantwoordelijkheid. Toen hebben ze erover gesteggeld, ze hebben de Arminianen eruit gegooid. Dat heeft nog heel wat ook politieke consequenties gehad in Nederland. En dan is het hier ook zo. In mensen van het welbaar. Moeten we morgenavond tegen elkaar zeggen, wacht even, hè, vrede op aarde, verlossing, Christus de heiland geboren, maar het is alleen voor de gegevenen van de Vader. Het is alleen voor degene in wie God een welbehagen heeft. Is dat zo? In zekere zin ja. Het is voor mensen op wie het welbehagen van God rust. En hier in ons hoofdstuk, het is de gegevenen van de Vader. Het zijn de gegevenen van de Vader. Dat wil zeggen, het is allemaal alleen maar voor hen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Gomaris, gerehabiliteerd na 400 jaar. En Arminius ook. Want die zou, als hij hier nou bij was, misschien onmiddellijk zeggen, maar luister, ieder van ons kan zo'n mens worden op het welbehagen van God rust. Want het welbehagen van God, dat in de kerstnacht zichtbaar wordt in de komst van Christus, strekt zich uit naar alle mensen. Van de week heb ik herdacht dat mijn oud-oom 133 jaar geleden geboren was. Volgende week schrijf ik daar een column over. En mijn oud-oom was een van de oprichters van de gereformeerde gemeente in Groot-Ammers. En 2 jaar later vond de scheuring plaats en hij koos de zijde van Steenblok. Dit is even voor de kenners onder ons. Dus hij was ouderling in de gereformeerde gemeente in Nederland. En dat was een boeiend probleem waar dat over ging. Die strijd die tot die kerkscheuring leidde, die tot heden vandaag de dag doorging. Want Steenblok zei, luister, als een deel van de mensheid uitverkoren is, dan kan God het niet menen als hij tot andere mensen zegt, jullie moeten allemaal tot de Heer Jezus komen en het heil aannemen, het evangelie geloven, jullie moeten je bekeren. Hoe kun je dat nou zeggen tegen mensen die helemaal niet uitverkoren zijn, die dus helemaal niet kunnen? En de andere zeiden, nee, er is een welmenend aanbod van genade voor alle mensen. En ik sta aan die kant. Want de Duitsers zeggen, jede consequent führt zum Teufel. Als je ijzer consequent redeneert en argument op argument stapelt, ja, dan kom je tot zulke dingen. Mijn oud-oom ging daar ook in mee. Maar, nee. In de kerstnacht, als er daar gezegd wordt in mensen welbaar, dan is daar geen mens van buiten gesloten. Het lijkt een beetje anders met die gegevenen van de Vader waar onze passage over gaat. Maar als ik het zo eens uitdrukken mag, elke mens die tot geloof in de Heer Jezus komt, die wordt daarmee ook door de Vader aan de Zoon gegeven. Het is maar niet iets wat je passief overkomt. Alsof je een stok en een blok bent. Toen de Heer Jezus zei tegen de discipelen, kom. Hij zei tegen Petrus en Andreas, die twee vissers, die twee broers. Hij zei tegen 2 andere broers, Johannes en Jacobus. Hij zei, kom. En ze kwamen. Hij zei, kom. Dat was zijn genade. zijn welbehagen was op hen. Maar zij lieten hun net in de steek en hun vader en het scheepje en ze gingen achter Jezus aan. Dat was hun beslissing. Dat was hun beslissing. Een gegevene van de Vader te zijn, dat is 100% genade van God. Wie zal er straks bovenaan komen in de heerlijkheid van God en zeggen, nou, ik heb het dan toch maar bekeerd. En als ik dat niet gedaan had, had u mij al deze weldaden niet kunnen schenken. Ik krijg het al bijna niet over mijn lippen, zo dwaas is het. We zullen zeggen, het is alles Gods genade. Maar de Dordtse leerregels, dat is een product van die Dordtse synode van 400 jaar geleden. Die Dordtse leerregels zijn opgesteld door die vroede vaderen. En die zijn daarvoor gelezen in de Augustijnenkerk, waar ook de openingsbijeenkomst was, begin november, door Johannes Bogerman. Die hebben dat mooi samengevat. Ze zeggen, als een mens behouden wordt, is dat volkomen Gods genade. En ze zeggen ook, als een mens verloren gaat, is dat volkomen zijn eigen schuld. Voor ons gevoel rammelt dat, en dat klopt, maar dat wisten die vaderen ook. Want net zo goed als bij de drie eenheid, net zo goed als bij de twee naturen van Christus, stuiten we ook hier op een mysterie dat we niet klein krijgen, dat we niet in een logische vorm kunnen gieten waarmee we het allemaal opgelost hebben. Dat was helaas wat daar gebeurde op de Dordtse synode. Men probeerde tot één sluitende conclusie te komen, daarvoor moest de andere partij verdwijnen. Nee, het is een mysterie. En die Dordtse leerregels die hebben dat eigenlijk zo mooi samengevat. Als je niet tot de gegevenen van de Vader behoort, dan kun je niet zeggen, ja, de Vader heeft mij niet gegeven, de Zoon. Nee, het is je eigen schuld. Op het moment dat je tot geloof in de Heer Jezus komt, word je ook iemand die door de Vader als een geschenk aan de Zoon gegeven wordt. En ga je ook de Heer toebehoren vanwege dat geschenk van de Vader aan de Zoon. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Daarom zeggen die Dordtse leerregels zo terecht. Als je behouden wordt, het is 100% Gods genade. Daar kan niemand iets tegen inbrengen. En als je verloren gaat, is het 100% je eigen schuld. Daar lijkt me ook niks tegen in te brengen te zijn. Maar als de Heer Jezus hier heeft over de gegevenen van de Vader, dan ziet hij daar die 11 discipelen. Judas was al weggegaan. Hij ziet daar die 11 mannen zitten. En ik heb u al gezegd, ze komen er eigenlijk niet zo geweldig vanaf in hoofdstuk 13 tot 16. Uit hun vragen blijkt dat ze er allemaal nog niet veel van begrijpen. Bij de voetwassing zegt de Heer Jezus ook, je kunt het nou niet begrijpen, Petrus, maar je zult het hierna begrijpen. Dat is niet pas in de hemel, maar dat is als de Heilige Geest uitgestort is. Ze maakt ook nog ruzie, dat lees je dan hier niet zozeer, maar in een andere evangelie zei ik al over wie de meester was. Met eerbied gesproken of oneerbiedig, een stelletje ongeregeld. Een stelletje ongeletterde, eenvoudige vissers. De leiders van de volk waren er later, lees je in Handelingen, verbaasd over dat dat stelletje vissers zo'n geweldige impact kon hebben op de bevolking. Wat waren dat voor mensen? Nou, hier nog niet zoveel. Als de Heer Jezus is opgestaan, dan zitten ze ook bij elkaar, met de ramen en de deuren gesloten, in angst bij elkaar gehokt. En wat een verschil met de Pinksterdag als ze erop uitgaan en vrijmoedig getuigen en het land gaan doortrekken. En de volgende gaan zelfs de hele wereld door om van deze geweldige boodschap te getuigen. Maar wat ze ook waren, de Heer Jezus zegt, u hebt ze mij gegeven. Ze zijn van mij. Ik bid u voor hen. Hij vertelt ook deze twee bijzondere dingen die ik al noemde. Ze hebben erkend dat u mij hebt gezonden en ook ik ben in hen verheerlijkt. Wat een geweldige boodschap. Ze hebben, nog iets, ze hebben erkend dat alles wat er in deze wereld is, dat hebt u aan mij gegeven. Alles wat er is, hebt u mij gegeven. Dat lees je ook meerdere malen. Je leest het al in hoofdstuk 3 trouwens, je hebt ook net gelezen Matthäus 11. Alles is mij overgegeven door de Vader. Probeer dat even hier in te denken. Alles. Daar is geen uitzondering op. We hebben dat gezien al in het begin van Johannes 17. U hebt de macht gegeven over alle vlees. Over elk mens in deze wereld heeft Jezus de macht. En dat zal hij uiteindelijk als rechter of als redder ook bewijzen. Maar alles is hem overgegeven, zegt ook Johannes 3, vers 35. Je leest het in Johannes 13 aan het begin van dat samenzijn in de opperzaal. Jezus dan wetende dat de Vader hem alles had overgegeven. Dat was een mens die even later vervolgd zou worden, mishandeld zou worden, gekruisigd zou worden. Zoals 2 Korinther 13 zegt, die in zwakheid gekruisigd werd. Schijnbaar als de grote verliezer. En voordat het zover is, zegt hij, de Vader heeft mij alles in handen gegeven. De hele kosmos, het gans heelal, de hele mensheid, elk mens. Dus zeker ook hen die de Vader hem gegeven had uit deze wereld. En ze hebben dat erkend. En weer denk je, wat hebben ze dan allemaal erkend? Wat hebben ze er dan van gezien? Al het wat er is, dat heeft de Vader aan de Zoon gegeven. Ik weet niet, misschien heb ik dat dan vorige keer ook verteld, geef niet. Als de knecht bij Betuel komt, bij Laban, in Genesis 24, om een bruid te zoeken voor Isaac. Dan spreekt hij niet over de aantrekkelijkheden van Isaac. Wat een fantastische, mooie en knappe man dat was. En wat hij allemaal gestudeerd had en weet ik veel. Nee, er zijn twee dingen. De bruid is van zijn familie. Die bruid wordt niet uitgebeeld door arme zondaren die tot geloof komen. Zij is van zijn familie. Het leven dat in hem is, dat is ook in haar. Maar dit is het sleutelwoord. Hij begint eigenlijk meer te praten over Abraham dan over Isaac, die knecht. En tenslotte zegt hij dan, en alles wat mijn heer Abraham heeft, dat heeft hij aan deze zoon gegeven. Hij is onnoemelijk rijk. Mijn verlosser bezit alles in deze wereld. Mijn verlosser bezit al mijn ongelovige buren. En ongelovige collega's, en ongelovige klasgenoten. Hij bezit alles. Hij is oneindig rijk. En ik mag van hem zijn. Ik mag van hem zijn van wie alles is. Maar de bruid is van hem op een heel speciale wijze. Die niet te vergelijken is met de manier waarop alle dingen hem toebehoren. Het is alles van hem. En zo wordt het hart van de bruid gewonnen. In Genesis 24. De Vader heeft hem alles gegeven. En als de vraag komt, wil je deze man toebehoren? Dan zegt zij, ik zal trekken. Ik zal gaan met deze knecht, met deze man. En als ze dan rijdend op hun kamelen, tenslotte Isaac zien wandelen in het veld. En zij de vraag stelt, wie is die man die ons tegemoet komt? Een van die schitterende momenten in het boek Genesis, wat is het toch rijk. Dan zegt hij, dat is mijn Heer. En dan laat ze zich van de kameel glijden en ze sluiert zich. Ik denk niet zozeer dat ze zich sluiert voor Isaac. Want je zou eerder kunnen zeggen, Isaac is de enige man die nou juist mag zien wie ze werkelijk is. Ook al waren ze op dat moment nog niet getrouwd. Maar die sluiering betekent ook, voortaan ben ik alleen en uitsluitend van mijn bruidegom. De gegevenen van de Vader, dat is niet de taal van Johannes, maar die vormen zijn bruid. Die er ook alleen voor hem is. Niet voor de wereld, bid ik, maar voor hen. Wereld is altijd een lastig woord. Wereld kan heel neutraal betekenen de hele geschapen werkelijkheid. Zoals we dat lezen in Johannes 3, vers 16, God heeft de wereld lief gehad. Dat is wat anders dan de wereld zoals we die vinden in 1 Johannes 2. De wereld ligt in het boze. De wereld gaat voorbij en haar begeerte. 1 Johannes 5. Voor die wereld bidt de Heer Jezus niet. Maar eigenlijk hier ook nog niet voor die wereld in de meer neutrale betekenis. Hij bidt hier voor de zijn. Ik denk dat je kunt zeggen dat er een moment komt dat hij zal bidden voor deze wereld. Dat vind je in Psalm 2. Want God zegt, vraag van mij en ik zal alle volkeren geven tot uw erfdeel, de einde van de aarde tot uw bezit. Dat is de wereld in de meer neutrale betekenis, waarvan hij eens zal vragen naar de Vader. En de Vader zal hem op grond van het werk dat hij volbracht heeft, alle volkeren schenken. de einden van de aarde tot zijn bezit. Nu niet. Hij is daarboven als de hoge priester, maar ook als onze voorspraak bij de Vader, de Parakletos, in Johannes 2, om te bidden voor ons. Ik vraag niet voor de wereld. Ik vraag voor hem. En tenslotte dat woord, de laatste woorden die we gelezen hebben. Ik ben in hen verheerlijk. En ik ga u dat niet herhalen, dat als je naar die discipelen kijkt die je dat nauwelijks kunt voorstellen. A, ze hebben er weinig van terechtgebracht, zouden wij zeggen. Maar B, ze hebben ook nauwelijks kunnen begrijpen wat zo'n woord betekende. Ik ben in hen verheerlijkt. Maar hij zegt het, hij ziet hun hart aan. We hebben in die eerdere verzen gelezen dat hij de Vader verheerlijkt heeft in deze wereld. En dat hij nu bidt dat de Vader hem zal verheerlijken. Maar als hij gaat bidden voor de discipelen, dan zegt hij, ik ben in hen verheerlijkt. Dan begint het woord van de engelen mee, ere zij God. Dat woordje zij staat er niet eigenlijk. Er staat ook in het Engels gewoon glory to God. Ere zij God, ere is God, ere is aan God. Zal er ooit een moment in de geschiedenis van de mensheid zijn geweest? Vanaf Set en Enos, wanneer we lezen dat men in die dagen begon de naam des Heren aan te roepen, Genesis 4, zou er ooit een moment zijn geweest dat het even stil was? Ik bedoel te zeggen, is het ook niet nu zo dat op elk moment in het etmaal er ergens op aarde mensen God groot maken? En als we ergens voor geroepen zijn, dan is het daarvoor. Israël, Joden betekent Godlovers. Geroepen om God te prijzen. U mag prediker zijn, u mag huisvrouw zijn, u mag evangelist zijn, u mag herder zijn, u mag gewoon behulpsel zijn, u mag ik weet niet wat zijn, maar dat is niet uw eigenlijke bestemming. Onze bestemming is aanbidders te zijn. De wijze uit het oosten bracht er cadeautjes mee. Ik weet niet wat de herders meegebracht hebben, die hadden niet zoveel om aan te bieden. Maar in beide gevallen lezen we dat zij aanbaden. Aanbidding. Kom, laten wij aanbidden. Die koning. En hij zag in hen de geest van aanbidding, zoals hij het zegt tegen de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. Die zomaar nadat hij over haar zonde heeft gesproken, het thema te lijken willen ombuigen, alsof ze de aandacht op iets anders wil vestigen. Maar nee, dit was het diepste vraag van haar hart. Wat is de goede manier om God te aanbidden? Op de Gerizim of in Jeruzalem, en de Heer Jezus zegt, daar gaat dat nog helemaal niet om. Het moet van binnen uitkomen. De Vader zoekt aanbidders. En als de Heer Jezus naar die 11 discipelen kijkt, dan is dat een van de mooiste dingen die hij van hen kan vertellen. En dan moeten wij niet gaan zeggen, ja, maar het was toch allemaal heel zwak. En dat is allemaal zo. Maar ja, wat ben ik als aanbidder? Wat bent u als aanbidder geweest in 2018? Wat hebben wij ervan terechtgebracht? Want als hij tot de Vader bidt, dan zegt hij, hebt u Willem gezien? En al die andere namen. Ze hebben eer aan God gebracht. Ze hebben eer aan de Heer Jezus gebracht. Op allerlei zwakke manieren goed, daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar toch, het zijn Godlovers. Aanbidders. De Vader verlangt naar aanbidders. Ere zij God, zeggen de engelen. Vanaf nu zeker, zeggen die engelen als het ware, zal de lof van God geen seconde meer zwijgen op deze aarde. Ze zullen er zijn. En als de Heer Jezus ons voorstelt aan de Vader, dan vraagt hij niet hoeveel preken we gehouden hebben, of hoeveel boeken we hebben geschreven, of hoeveel goede werken we voor hem allemaal gedaan hebben. Is dat niet een van de mooiste dingen die hij van ons zal kunnen vertellen? Dit zijn de mensen, zegt hij. En wij staan er een beetje beschaamd bij, omdat we onze tekortkomingen kennen. Dit zijn de mensen in wie ik verheerlijkt ben. Onbegrijpelijk groot. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dat het leven van uzelf in ons mag zijn. Dat uw Vader door het geloof onze Vader is geworden. De eeuwige Vader van de eeuwige Zoon is mijn Vader geworden. En dat hoe weinig ik er in de praktijk ook van terecht breng, u tegen de Vader zegt, hij is er één en zij allemaal en al die mensen die daar zitten, die mij toebehoren. Dat zijn allemaal mensen die, in wie ik verheerlijkt ben. Door wat ze hebben gedaan en wat ze hebben gezegd. En ze hebben ook begrepen wie ik was. Het ging hun niet alleen maar om wat ze van mij konden ontvangen, maar het ging hun om wie ik was. Ze hebben erkend dat u mij gezond hebt. Dank u wel, Heer Jezus, dat we getuigen van mochten zijn wat u zelf zo tegen de Vader hebt gezegd over die discipelen. Later komen wij ook in dit hoofdstuk aan de beurt, maar eerst gaat het over die 11. Ik ben in hen verheerlijkt. Ze hebben begrepen, zover als het ging, ze hebben begrepen wie ik was en wie ik ben. De Zoon van de Vader, aan wie de Vader alles heeft gegeven. Heer Jezus, geef ons die genade om zo kerstfeest te vieren. En opnieuw diep onder de indruk te komen van het wonder dat u, dat in u God mens is geworden. Dat de Vader zijn Zoon in deze wereld heeft gezonden. Zoals het in de gelijkenis staat. Mijn Zoon zullen zij ontzien. Maar de man in de gelijkenis vergiste zich. Maar bij u, Heer Jezus, wist de Vader van tevoren. Zelfs Simeon wist het van tevoren. Die zei tegen Maria, een zwaard zal door uw hart gaan. En we hebben uw Zoon, Vader, niet ontzien. Hij is gedood. Maar hij is opgestaan. En hij zegt, ik vaar op tot mijn Vader. En uw Vader. En nu mogen wij in deze wereld zijn als een gezelschap van aanbidders. En u hebt het onszelf geleerd. De Vader zoekt de aanbidders. Zoekt zulke mensen die hem aanbidden in geest en waarheid. Laten we zo kerstfeest mogen vieren. We horen het de engelen zeggen. Ere zijn God. Vrede op aarde. Laat het op zijn minst vrede in onze harten mogen zijn. Niet alleen maar de vrede met God door het rechtvaardigend geloof, maar ook de vrede van God van elke dag, doordat we onze levens in uw handen mogen leggen. In mensen van het welbehagen. Mensen die u mogen toebehoren. Omdat de liefde en het welbehagen van God op ons is neergedaald. We loven u, we prijzen u. Voor alles wat u bent. Voor alles wat we ook in deze avond van u mochten zien. Wees zo met ons en zegen ons in deze komende dagen. Opdat door ons heen uw naam worden geprezen en groot gemaakt. We bidden het in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen.